Ja, en verrassen. Zie ik nou toch. Nou, ik durf dit nauwelijks te bekennen, maar toch ga ik het doen. Dat werd ook altijd in mijn kennissenkring schande waar gesproken.
Met verrassen, kunt u mij horen?
Je kunt er gewoon aan trekken hoor, dan trek je hem los. Hij zit namelijk achter dat flesje. Ja,
maar dit, nu moet hij het doen, toch?
Ja, hij doet het. We hebben op 10 januari een live editie van deze podcast. Dat doen we in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg. Het recept is eigenlijk deze podcast, maar dan live op een podium. Met veel actualiteiten, veel vragen van luisteraars en na afloop de mogelijkheid om Maarten te ontmoeten. Kaartjes die kun je nu bestellen via de website van Tivoli-Vredenburg. Het linkje dat staat ook in de beschrijving bij deze podcast. Maar bij dat Angela de Jong verhaal speelt ook nog mee dat DPG, dat die RTL willen overnemen. En toen is gezegd van ja, dan is Angela de Jong is op advies van die Belgen is alvast aan het schrijven dat de publieke omroep niet oké is.
Oh, dat wist ik niet. Ik sta er allemaal van te kijken. Ja, dat kun je natuurlijk helemaal niet bewijzen, maar laten we het afwachten.
Ja, maar die mediapartijen
zijn
allemaal...
Ik vind het altijd wel een gek genoeg een geruststellend idee dat al onze media in Belgische handen zijn. Dat is toch een wonderlijke zaak, of niet?
In ieder geval in buitenlandse handen.
Dat betekent toch dat het Nederlandse bedrijfsleven op het punt van de media wel tekortgeschoten is in de loop der jaren.
Maar die commerciële maken zich natuurlijk druk om Netflix en Disney Plus en Apple TV. Want dat zijn natuurlijk
hele kan ik mij wel voorstellen. Want vraag je nou aan mij als televisiekijker hoe het met de televisiekijker is. Dat weet je, ik ben een beroerde televisiekijker. Als ik na het werk wel eens denk, nou, ik ga maar niet lezen, dan kijk ik naar een van die streamers. Alleen het ongelukkig is dat er zo weinig aanbod is wat mij aantrekkelijk lijkt. Dat is eigenlijk het hoofdprobleem. Dus goed, dat is dan, nou goed, we hebben nu de Crown hebben we nu voltooid. Ja, dat vind ik zonde dat het klaar is. Je bent haast geneigd om te zeggen, laat ik nog eens een keer helemaal overnieuw beginnen. Niet waar, en alle afleveringen bekijken.
Komt er geen nieuw seizoen meer?
Maar de Crown biedt toch iets, althans op een niveau. Nee, het is klaar.
Het is helemaal afgelopen. Oh ja, ik volg het niet. Maar ik...
Volgt het niet.
Ik heb al een paar afleveringen in het begin gezien.
Stel je voor dat je onverhoopt natuurlijk even je enkel verstuikt en je kunt niet bewegen. Dan kun je alle afleveringen van de Crown kun je aan bekijken. Heerlijk. Met een goede smoes, ja sorry maar. Ja, mijn enkel, u ziet het, ik kan niks meer. Ja,
wat spreekt je aan de Crown? Wat vind je daar goed aan?
Ah, dat is een interessante vraag natuurlijk. Kijk, die familie zelf, die Windsors, dat zijn natuurlijk ontzettende uilskuikens. Ik bedoel, zoveel is wel duidelijk, althans een groot deel daarvan zijn ontzettende uilskuikens. Maar merkwaardig genoeg heeft die familie Windsor één teller opgeleverd, namelijk Elisabeth II. Recent overleden, zoals je weet, en opgevolgd door haar ook ontzettend, een beetje knullige oudste zoon. Karen, die is Karel de Derde geworden. Maar Elisabeth II was een karakter uit staal gehouden, laat ik het zo zeggen. Iemand die eigenlijk vanaf het allereerste begin precies wist wat ze doen moest en wat ze niet moest doen. Vooral niet klagen en zeuren. En doen wat de taak van het gekroonde hoofd voorschreef. En zij is ook merkwaardig nog tegen een man aangelopen, al heel vroeg begreep ik, die in feite ook zijn eigenaardigheden had zonder enige twijfel en een typisch heel ouderwetse man was. Ook dat, bijna 100 geworden trouwens. En dat is het wonderlijke van dit verhaal, dat het de twee helden, niet waar, zijn helden. Het zijn personen uit één stuk die er het beste van gemaakt hebben in een op zichzelf eerder aftakelende, dan beter wordende situatie. Het hele verhaal van die familie is natuurlijk betrekkelijk onnozel, een soort van dorpspolitiek. Maar het is gedramatiseerd. Dat wordt ook aangegeven, het is gedramatiseerd. Het is deels fictie. Maar op basis van wat er was, dat verhaal van die, in het bijzonder die twee sterke persoonlijkheden, niet waar, is het prachtig gedramatiseerd. Vooral omdat de dramatisering ook liet zien, niet waar, hoe de tijd verandert. En een van de meest aangename, leuke dingen van de hele serie was natuurlijk het optreden van al die prime ministers. Dat begint met Winston Churchill, zet in de ijdeltuit, maar een groot man daar niet van. En dan gaat het zo door. En nu was natuurlijk in de laatste aflevering Tony Blair die ontzettend op de hak genomen, tenminste dat was mijn interpretatie, die ontzettend op de hak genomen werd. Al maakte Elisabeth in de dramatisering wel even de indruk dat ze een beetje bang is dat Blair populairder is dan het Koninklijk Huis, wat hij waarschijnlijk ook wel enige tijd geweest is. Maar je weet, een politicus blijft nooit lang populair. Dat is gewoon een wet van mede en pers. Als politicus word je pas populair als je dood bent, of als je nog niet iets te vertellen hebt gehad. Zodra je iets te vertellen hebt gehad, begint het afbraakproces. En het is enorm lastig om je daar aan te onttrekken. We hebben het er vaak over gehad. Je moet echt ruim op tijd vertrekken. Wil je niet onder een dreigende onweershemel, niet waar, met fladderende jas op je gebrekkige fiets weg moeten fietsen. Want zo gaat het natuurlijk meestal. Tony Blair is daar een schitterend voorbeeld van. Ja, toen hij het net werd, joh. Je hebt geen idee. Het leek net de Heer Jezus weer. Hè. Het is. Kennelijk is het. Er wordt natuurlijk gezegd. Die religie die is enorm afgetakeld. Die is gemarginaliseerd. Maar in feite, alle elementen van het christendom treden steeds weer op. We hopen steeds weer. Ja, daar is die. Daar is de Heer Jezus uit de hemel neergedaald om ons te redden. Uit onze nood en ellende. En zodoende hebben we, zoals je weet, in Nederland een hele reeks Heere Jezus achter de rug. Die steeds wonderlijker worden. Maar als er nou iemand ooit tijdelijk beschouwd is als de Heere Jezus, dan was het wel Tony Blair. Die natuurlijk ook een enorm getalenteerde politicus was. En toen heb ik ooit, ja sorry dat ik mezelf hier nu moet introduceren in dit verhaal. Toen heb ik in de tijd geschreven dat ik mij dat allemaal nogal overdreven leek, eerlijk gezegd. En dat er ongetwijfeld uiteindelijk een slecht eind aan zou komen aan die ongelooflijke populariteit. Waarop ik woedende reacties kreeg. Nee, die Blair, dat was je van het. En wat was dat nou weer kinderachtig om die man af te branden. Nou ja, je weet hoe het met Tony Blair is afgelopen. Hij is achter de jonge Bush aangegaan. En hij dacht dat dat in het grotere belang was van Engeland, nietwaar. De voormalige imperiale mogendheid. En dat werd een drama, want het bleek allemaal nergens op gebaseerd te zijn enzovoort. En Tony Blair is, ja, ook weer met wapperende jaspanden in de geschiedenis verdwenen. Ik denk dat we niet eens precies weten wat hij op dit moment uitspookt. En ja, daar zit, dat is tragisch in zekere zin. Je kunt het ook tragicomisch noemen in zekere zin. Het lukt ze nooit om weg te komen zonder dat ze enorme schade oplopen. En dat heeft natuurlijk weer te maken met die prachtige uitspraak van een andere Engelse prime minister, Macmillan. Die nog eens gevraagd werd, ja, hoe is het nou om prime minister te zijn? Ja, dat is al een heel lastig, grote vraagstukken, de toekomst, al dat gezeur meer. Zei hij, ach, het gaat erom events, my dear boy, events. Je wordt altijd verrast door dingen die totaal anders blijken af te lopen dan je wel denkt. Maar goed, het is de kracht dus van de Crown is dat het een geweldige scenarist heeft, ben even zijn naam kwijt, en dat hij van het materiaal wat er was, het basismateriaal, zijn die lullige Windsors, daar heeft hij iets moois van gemaakt. Dan moet je natuurlijk ook zeggen, er is een massa geld ingestopt. Ik weet niet, ik geloof dat ik het gelezen heb, dat die dingen $50 miljoen per stuk kosten of zoiets dergelijks. Er zijn kosten nog moeite gespaard. Het is, nou, in allerlei opzichten is het schitterend gedaan. En dank je eigenlijk het hele idee van streaming en Netflix enzovoort. Die produceren natuurlijk voor het overgrote deel zoals gewoonlijk rommel. Om de eenvoudige reden dat de meeste mensen gek zijn op rommel. Het is helemaal niet nodig om gek te zijn op rommel. Kwaliteit zie je meestal direct, eerlijk gezegd. En ik vind dat de Crown uitgesproken veel kwaliteit heeft. Ja, ja, en ik heb andere prachtige series gezien.
En nog even over de Crown, de koninklijke familie is daar toch niet zo blij mee dat dat is?
Nou, dat weet ik niet. Als ik Elisabeth was geweest, dan had ik elke aflevering had ik bekeken. Dat kan ik je wel vertellen.
Dat zullen ze ook wel gedaan hebben.
En ik had er een glaasje sherry bij gedronken. Ja. Want zij is natuurlijk, zij is de heldin van het verhaal in alle denkbare opzichten. Maakt ze wel eens een foutje? Zeker wel. Ze maakt wel eens een foutje. Daar is ze zich onmiddellijk van bewust. Nee, Elisabeth II, die komt er glorieus uit.
Maar waar komt die verhalen, heb je toch ook gelezen dat ze daar helemaal niet blij mee zijn? Omdat natuurlijk ook
al ik kan ellende me voorstellen dat Charles niet blij is. En dat er ook een paar fictieve momenten in zitten waar hij helemaal niet blij mee is. En Dus ja, god, ook die zuster van Elisabeth, die wordt natuurlijk ook tragisch neergezet. Hè? Want die komt nu beroerd aan het eind in die laatste afleveringen.
Dus even een spoiler, hè, voor mensen die het misschien nog zitten te kijken. Verklap jij nu al hoe het afloopt? Nou ja, in principe is dat bekend, hè?
Nou ja, het loopt af in die zin dat Elisabeth overleden is. Maar dat is niet het eind van de serie. Het eind van de serie is dat je prachtige opname weer ziet. Elisabeth een volkomen lege, schitterende, gotische, kerkachtige ruimte uitlopen. Op weg naar de deur waar het licht uitkomt. Dat is het eind, nadat ze ook is uitgebreid niet waar bestudeerd heeft hoe haar begrafenis zal moeten verlopen. Nee, Elisabeth is gewoon ook in werkelijkheid. Ja, en dat die anderen er vaak wat beroerder afkomen. En neem Elisabeth en Philip. Niet waar, wat ik al zei, twee ijzersterke karakters, ook in de werkelijkheid, niet alleen in de fictie, in de dramatisering. En dan krijg je zulke kinderen. Dat is dat natuurlijk wel. Ja, god, die Charles is natuurlijk een beetje een gevoelige jongen. En die heeft natuurlijk wel wat moeite gehad met die vader, die wel erg ouderwets was op het punt van zonen opvoeden. Maar ook die andere zonen, dat is een stelletje dat je er treurig van wordt, hoor. Ja, figuren van niks.
Doet het de populariteit van het Koningshuis goed, zo'n serie? Want er komt een serie over Maxima.
Ik vermoed van wel. In dit geval de Kraan, ja. Maar ik moet altijd nog zien, kijk, in Nederland is het Koninklijk Huis na 45 een goudmijn. Maar ja, je begrijpt, dat kan in Nederland niet. We hebben geen geld. Er is niet voldoende scenario voor. Iedereen zou het schandelijk vinden als Juliana als een schat van een vrouw, maar wel zo onnozel als de pest zou worden afgebeeld. En de Greet Hofmans affaire, Bennett was natuurlijk een oplichter. Nou ja, we krijgen het. Maar het is materiaal dat je echt denkt, kunnen ze niet, kan die hele ploeg die de Kraan gedraaid heeft niet Nederland doen. Wat mij betreft in het Engels kan me geen boer schelen. Maar het is fantastisch materiaal in Nederland. Echt schitterend, decolonisatie, alles zit erin. Gebedsgenezing, Duitse oplichters. Ik bedoel, je kunt zo gek niet verzinnen. Een Spaanse oplichter die volgens mij op de lange termijn door Beatrix financieel ondersteund moest worden, anders was die aan de bedelstaf geraakt. Nee, het is echt geweldig, joh. En dan natuurlijk Willem-Alexander ook zo'n schattige kluns in allerlei opzichten. Het kan alle kanten. Je kunt er echt alle kanten.
Ja, Videoland gaat die serie nu over Maxima maken.
Weet je
maken.
Wat het voordeel is van dit soort van series? Die magnifieke interieurs. Ja, ik zal straks nog iets over dat interieur van Elisabeth zeggen. Want we gaan in verband met de kerst gaan we iets aan kunst doen. En niet aan Judd. Die moet even wachten tot na de kerst. Maar die ligt daar heel rustig. Dus zo'n dik boek kan niet wegwaaien. Dat is helemaal geen probleem. Dus we gaan iets aan kunst. En die kunst sluit aan op het verhaal over de Kraan, moet ik zeggen. Dus ja, het is echt, we hebben in Nederland goud in handen, maar ik ben bang dat het niet gaat halen.
Misschien, heel bang. Nou ja, misschien als mensen dit horen, dat ze denken, nou weet je wat, we gaan na de kerst, gaan we toch eens even praten.
Ja, maar en lollige interieurs, vooral dat Soes Dijk, dat was een ontzettend lullig interieur. Of dat stomme liftje van Elisabeth, je ziet het al als geweldig, als verbindend thema dat. Liftje waar ze, dus maar ging maar voor over één verdieping, gaat heel erg langzaam. Ik begrijp, ik heb er ook in gezeten.
En de interieurs in de Kraan, wat vind je daarvan?
Ja, toen de familie al langer geleden verhuisd was, laat ik dat even duidelijk maken.
Maar in de Kraan is dat hetzelfde?
Ja, de Kraan, dat zijn al die Engelse paleizen. Kijk, het is natuurlijk niet in Buckingham Palace gedraaid, maar ze hadden allerlei paleizen waar ze een beetje de sfeer, en ik denk dat dat heel goed getroffen is, hebben nagedaan. En je denkt, wat een ruimtes. Hè? Aan de andere kant natuurlijk. Gezelligheid is vaak wat anders dan deze reuze ruimtes natuurlijk. Maar ja, ze hadden ook wel leuke zithoekjes en zo. Nou, het is, ik vond het in allerlei opzichten een geweldige serie. Ja, en misschien ook, omdat natuurlijk andere series, weet ik veel, neem Chernobyl. Hè? Die is zo'n HBO-serie, een fantastische serie naar mijn idee. En ook gedramatiseerd. Ik bedoel, wat er gebeurt is nog wat dramatischer gemaakt dan wat er gebeurd is. Een fantastische serie, maar je wordt er niet opgewekt van. Het gekke was dat ik van de Crown altijd opgewekt werd. Het is ook natuurlijk de lulligheid van het moderne koninklijk bestaan gekoppeld aan de dramatisering.
Maar dramatiseren mag van jou wel, dat vind je helemaal niet
ja,
erg.
Zeker, ja, zeker. Ik ben in alle opzichten ben ik een voorstander van oplichterij op grote schaal. Ik ben ook voor historisch herbouwen bijvoorbeeld. Hè. Kijk, je kunt dit pand, hoe heet dat ding daar in de Acropolis. Dat kun je natuurlijk daar als ruïne laten liggen. Ik zou zeggen, jongens, kom op. Weet je wat we moeten doen? Is we herbouwen het. Daar beneden de Acropolis is de Stoa herbouwd. En dat is ontzettend leuk gedaan. En dat denk ik, wat leuk is dit. Ja, hartstikke leuk, werkelijk. Dus ik zou er ook voor zijn om, dat vond ik bijvoorbeeld geweldig in die film Gladiator. Omdat ze ook, kijk, Amerikanen hebben altijd ontzaglijke hoeveelheden geld. Waardoor ze leuke dingen kunnen doen met die centen. In Gladiator hebben ze laten zien hoe zo'n arena werkte. En hoe je met name die zeilen, dat die werden aan een soort van stok of zo, dat ze niet als, weet je, begrijpt, het is in de Mediterranee, in Noord-Afrika was het toen al retende warm. Dus het was wel belangrijk dat het een beetje gekoeld werd. Nou ja, dat waren allemaal dingen die ze voor de film hebben uitgezocht. En nou ja, toch. En kijk, als je historicus een claim indeelt, ik wil graag een onderzoeksprogramma naar die amfitheaters doen. Maar gaat wel toevallig 7,5 miljoen kosten, ik noem maar wat op. Dan zeg je, ja, kom op jongens, dat gaan we niet doen. Zeker een lullig artikeltje wat niemand leest. Maar ja, in een budget van $300 miljoen maakt er geen reet uit of je er nog $7 miljoen extra aan uitgeeft. En ja, dat is wel mooi natuurlijk, ja. Dat is natuurlijk vaak bij Amerikaanse films dat je denkt, ja, dat is als je er maar cent aan besteedt. En ze verstaan hun vak in het algemeen.
Ik vind als historicus dus niet dat als je een film doet over waar gebeurd is, dat het zo dicht mogelijk op de realiteit moet zitten. Dat je niet te veel moet bijvinden.
Nou, ik denk dat de Crown vrij dicht op de realiteit zit. Maar dat zit volgens mij ook ergens bij elke aflevering een waarschuwing van, let op, het is gedramatiseerd, het is deels fictie. Nee, ik heb daar geen problemen mee, nee. Je zou de stelling aankunnen dat elke geschiedschrijving tot op zekere hoogte gedramatiseerd is. Hoe het precies was, hoe het in werkelijkheid was, dat is lastig te zeggen. Maar ik vind dit, en bovendien als het je irriteert, A, je hoeft er niet in te kijken, B, er is ontzettend veel geschreven over al die koninklijke luien, wat ze gedaan hebben en het hoe en het wat en zo. Dat is vaak juist heel hagiografisch, dat is ook in die zin. Nee, ik heb er eigenlijk geen bezwaar. Als je het weet, heb ik er geen bezwaar tegen.
Ik heb hier een lijstje van de zondebokken van 2023. En op dat lijstje staat Henk Kamp.
Terecht. Ik vond dat schokkend. Ik vond zijn getuigenis schokkend. En niet alleen om toeslagenaffaire, maar het gaat ook over die gasaffaire. Waar die de adviezen volledig in de wind heeft geslagen en nog eens een jaar volop uitgepompt heeft. Het was verbijsterend, echt. Nou, eens moet ik zeggen, Henk Kamp was altijd al een aardsconservatieve VVD, en dat wel.
Ja.
Henk Kamp. Maar ja, en dat is natuurlijk wat ook nu weer duidelijk geworden is, dat de rechtervleugel van de VVD natuurlijk heel sterk tegen dat populisme aanhangt. Waarschijnlijk zeggen ze meestal van, ja jongens, wacht even, moet een beetje reëel blijven, laten we maar gewoon VVD stemmen. Maar nu dus ook opgejut, waarschijnlijk door de framing van de immigratie, hebben ze PVV gestemd, dat is 17% in totaal.
Ja.
Van de, als je het even uitsplits, wie de extraatjes, kijk, de PVV had natuurlijk al een vrij brede en solide electorale basis. En ze zijn eigenlijk zelden sinds de oprichting, nou wanneer was dat, 2004, dus wanneer had je de eerste verkiezingen, 2006, denk ik, toen hadden ze al 9 zetels. Ze zijn ook in het verleden wel eens gepeild als grootste partij en rond de 30 zetels. Dus we hebben het gehad over die partijen die zo'n wolk om zich heen hebben van potentiële stemmers. Die is dus eigenlijk altijd al vrij groot geweest voor de PVV. En het wachten was natuurlijk op zo'n volstrekt randebiel besluit als wat de VVD genomen heeft om de VVD of de PVV in feite niet op het zijspoor te laten staan.
Ja.
Ja, ik ben nog steeds. Ik hoop zo dat daar een leuk boek uit komt rollen. Dus over de zelfmoord. Je weet nu al wat de titel is. Zelfmoord met een uitroepteken. En daaronder zie je dus de PVV-prominenten van dit moment. Niet waar?
De VVD-prominenten noemen.
Ja, de VVD. Of ja. Zei ik PVV? Ja, ja. Nee, VVD-prominenten van dit moment, ja. Zelfmoord.
Heb je nog dat Volkskrant-artikel gelezen? Is voor jouw boekje nog wel interessant wat je in het schrijven bent. Daar lieten ze dus zien wie er dus op de PVV heeft gestemd. Met opvallend veel jongeren. Dus de 65-plussers stemmen bijna niet op hem.
Nee, dat zie jij. Dat bejaarden in het algemeen verreweg de verstandigste kiezers zijn. Ja, God, die hebben levenservaringen. Die hebben ook geen zin meer om te veranderen. Dus ja, sommige partijen zijn natuurlijk ook bezig om langzaam uit te sterven. Maar ja, je moet zeggen dat de feiten CDA een hele interessante transformatie heeft doorgemaakt. Hè? Het is eigenlijk een beetje Gandalf die met de Balrog gevochten heeft en tenslotte gewonnen heeft. Maar dan, hij was Gandalf de Grijze, maar nu is hij de Witte. Hè? Want het CDA is getransformeerd in de NSC, in de Nieuw Sociaal Contractbeweging. En deels natuurlijk in de BBB.
Hier staat geen politicus die in 2023 zoveel politieke klappen kreeg voor zonden die ook anderen begingen als oud-VVD-minister Henk Kamp.
Ja, natuurlijk. Henk Kamp heeft het allemaal niet in zijn eentje gedaan. Maar kennelijk is die Henk Kamp wel gedekt door de kabinetten waar hij in zat. Al is het maar de vraag of hij altijd precies wist wat voor rare besluiten Henk Kamp had genomen.
Verder op het lijstje van de zondebokken ook de studentencorpora. Jasje, dasje over straat, dat zie je steeds minder.
Nou, is dat zo? Ja, ik heb geen flauw idee. Ik weet niet. Ik moet je zeggen dat ik bij meerdere gelegenheden dat ik lezing moest houden op de sociëteit, dat ik ze eerst vermanend heb toegesproken dat het met de kledingmode is wel helemaal de verkeerde kant op ging. Dat je in mijn tijd, het hele idee dat je in mijn tijd zonder stropdas en met een spijkerbroek in de sociëteit zou worden toegelaten, was ondenkbaar. Ik heb toch wel eens verteld dat ik ooit had van die Clarks gekocht, van die zwarte schoenen. Dan werd ik eruit gelazerd, we zijn hier geen homo's van ons. Dus ja. Terwijl dat tegenwoordig volgens mij absoluut geen punt meer is. Daar vonden ze, moeten ze altijd wel een beetje over meesmuilend om lachen, om het feit dat ik mij kan het persoonlijk geen reet schelen hoe je naar de sociëteit gaat. Al ga je in een groene zwembroek en anders niks, dat moet je helemaal zelf weten naar mijn gevoel. Maar dus in mijn tijd waren die voorschriften, die waren vrij strak, ja.
Ja, maar dit gaat over de geweldsincidenten die er vaak zijn, bijvoorbeeld ook bij Vindicat. Ja. En het advies is dan, studenten, ga maar niet meer herkenbaar als lid over straat. Want dat kan je zeker door de maatschappelijke kritiek op vervelende situaties kan dat...
Over een kloot van.
Het staat hier.
Ja,
hoe dan ook is het in gezellig Groningen, want daar schrijven ze het op. Het feit dat Vindicat-leden al jaren het advies krijgen om onherkenbaar als koorlid over straat te gaan, schrijft RTV Noord. Corpora en andere studentenverenigingen hebben giga-wachtlijsten, maar de maatschappelijke weerzin lijkt wel groter dan ooit.
Ja, die weerzin valt in zoverre mee dat ze geweldige wachtlijsten. Iedereen wil koorlid worden, hoe is het mogelijk? Hè? Dus daar klopt natuurlijk in feite niks van. Trouwens, hoe herken je een jongen van pak een beet, we maken er 21 van, met een spijkerbroek aan en een vlot jasje. Hoe zeg je dat? Een koorlid.
Nou ja, je hebt ze ook wel. Als ze hier voorbij lopen, heb jij ze ook wel eens eruit gepikt. Ja. Hé, dat zijn koorlid.
Nee, dat zijn stemmen. Dat zijn de stemmen, maar dat begrijp je ermee.
Ja. Jij kent ze aan de stem?
Ja, ik herken ze aan de stem en aan wat ze zeggen.
Hoe praten ze dan?
Even awesome. zie ik nou toch? Nou, dit.
Met een aardappel in de keel.
Ja, een beetje wel. En ze lopen op een heel bepaalde manier. Ze hebben zo'n primatenloopje over zich. Gaat ook allemaal over. Vaak. Enkele, je hebt wel oudere mannen die je onmiddellijk herkent als ex-koorlid. Maar bij de meeste gaat het gewoon over en worden het weer normale mensen.
Zit het ook in het vocabulaire?
Oh, zeker. Het zit in het vocabulaire. Het zit ook op de manier waarop ze over meisjes praten, over sport, enzovoort. Het is een subcultuur, zoals dat heet.
Ja.
Vrij solide subcultuur.
Ja, we hebben een paar afleveringen geleden toen over dat meisje gehad die dus die film had gemaakt over dat seksisme bij studentenverenigingen. Die had ik toen in Roermond bij zo'n, weet je wel, toen jij zei wat gaan ze in Roermond over Vindicat praten. En later zeiden mensen, zij is ook te gast geweest in De Slimste Mensen. En zij was die dame die clitoris getatoeëerd op haar enkel.
Oh.
Dat was zo'n kandidaat. Niet in het huidige seizoen, maar in het vorige seizoen.
Dat moet ik je bekennen. Ja, we hebben tegenwoordig massa's getatoeëerde kandidaten, moet ik zeggen.
Nou, ik dacht, misschien heb je haar nog wel, ik ben haar naam jou even kwijt.
Wat je noemt, dat is gerezen. Meestal heb je het over dalende cultuurgoed, maar dit is gerezen cultuurgoed.
Ja. Ja.
Eerst was het tatoeage, dat waren kermisgasten en criminelen. En een enkele zeeman. En nu is het iedereen in feite. Hey, mensen die onder zitten. Dat ik ook altijd denk, jongens, als je het nou toch doet, doe het een beetje georganiseerd. Zorg dat je ruimtelijke ordening, dat die een beetje op orde is. En niet op willekeurige plekken. Dat je links een olifantje en rechts een bloemetje, dat moet je niet doen natuurlijk.
Nee. En ook als zondebok op het lijstje, Wopke Hoekstra.
Onze Wopke, ja. Wopke heeft zulke vreselijke klappen gekregen dat die komt nu in aanmerking voor een hele kleine medelijdenbonus. Wopke daar ook, die dan plotseling ook een groene figuur was geworden. En die ook daar, waar was het, in Dubai? Hè? Was het in Dubai of in Qatar? Ik vergeet dat.
Met die top, die klimaattop.
Ja, precies, de klimaattop. Waarom je dat op die plek doet, dat is mij ook een raadsel. Maar goed, het zal wel goedkoop zijn geweest.
Ja, ze maken ook het vergelijk met de zeven vinkjes van de Joris Luijendijk. Ze schrijven dat boek lijkt wel geschreven met Wopke Hoekstra voor ogen. Ogenschijnlijk een leven heeft de Hoekstra met een cv waarbij die de wind ongelooflijk mee had. Maar de wind is gedraaid. Hoe meer vinkjes, hoe idealer de zondebok.
Nou, ik geloof het zal zeker. Hij zal Hoekstra zeven vinkjes hebben, zonder enige twijfel. Het hangt er van de persoon af natuurlijk. Die vinkjes hadden ook vaak wel een enigszins arbitrair karakter volgens mij.
Ja. Steen des aanstoots was vooral Hoekstra's tijd bij Shell. Moeder aller zondebokken. Dat heeft natuurlijk te maken met dat hij daarna bij Europa natuurlijk klimaatcommissaris is geworden.
Ja, Shell voortdurend adverteert met dat ze enorm groen bezig zijn. Hè, met die windmolens en al die elektrische tankstations langs de grote wegen. En het is allemaal ongelooflijk werkelijk. Nou ja, op zichzelf is dat indicatief en interessant. Omdat op een aantal terreinen klaarblijkelijk flink verdiend kan worden aan de vergroening, want anders zou Shell het niet doen.
Ja.
Als het allemaal verliesgevend is, dan doen ze het niet.
Even kijken, wie staan er nog meer op? De Joden staan ook op de zondebokkenlijst van 2023. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog.
Ja, dat is natuurlijk een beetje ambivalent. Hè? Kijk, op zichzelf is begrijpelijk dat ze iets wouden doen na die terreurdaden van Hamas. Dat is begrijpelijk. Maar het is ook tegelijkertijd wel duidelijk dat ze ergens een grens hebben overschreden. Waardoor, laten we zeggen, de oorspronkelijke reden van het gedrag eigenlijk uit het oog wordt verloren deels. En het gedrag van Israël in feite het discussiepunt wordt. En nu begrijpen we dat Amerika ondertussen toch al vrij stevige druk uitoefent. En nu was er toch weer een staakt het vuren in de voorbereiding bij de UN. We zullen zien wat het oplevert. De vraag trouwens weer zelfs er iets van aantrekt.
McDonald's zie ik ook op het lijstje staan. Roerige tijden voor McDonald's. Net als het Romeinse Rijk is het wereldwijde hamburgerimperium niet ongevoelig voor lokale opstandjes. Geen bekender symbool van globalisering dan de gouden boog. En dus geen dankbaarder object van kritiek. Met de gouden boog bedoelt natuurlijk die M.
Oh, is dat zo? Ja, ik moet je zeggen. Ten eerste zou ik erop willen wijzen dat niemand bij McDonald's gedwongen gaat eten. Ja, misschien. Het kan zijn dat je door je kinderen gedwongen wordt om bij McDonald's te gaan eten. En punt 2, ik durf dit nauwelijks te bekennen, maar toch ga ik het doen. Er werd ook altijd in mijn kennissenkring schande van gesproken. Er was altijd een avond in de week dat mijn vrouw overwerkte in Amsterdam. Die werkte enorm hard en moest vaak overwerken.
Jij werkte als journalist, hè?
Zij werkte als hoofdredactrice van de Marie toen. En dat betekent dus dat wij er alleen voor stonden thuis. Het was altijd op de woensdag. En omdat ik nou eenmaal niet koken kan en ook het niet wil leren en verder ook totaal ongeïnteresseerd ben in dat hele onderwerp, dacht ik, wat leuk, we gaan naar McDonald's. Zo gezegd, jarenlang gingen wij, elke woensdag gingen wij naar McDonald's. En dan gingen we weer met de bus naar de binnenstad. Maar de tractatie was A, dat de kinderen mochten bestellen. Ik zat daar als de pasja van Utrecht, nietwaar. Ik hoefde niks te doen, de kinderen bestelden. Ze waren meesterlijke bestellers, laat ik er dat even bij zeggen. Want ik vond die frietjes van McDonald's enorm lekker, maar ze moeten wel warm zijn. En je weet, als die bak dan leeg komt, dan kan je... En zij gingen altijd met z'n tweeën en dan gingen ze zo staan dat ze zodra dat de bak weer gevuld was met verse friet, dan sprongen zij naar voren. Hoe ze dat deden ben ik vergeten, maar dan kreeg ik dus altijd warme friet. En ik had uitgevonden, je moet bij McDonald's altijd iets bestellen wat net iets afwijkt van het standaardpatroon. Dus ik deed altijd een quarter pounder zonder kaas. Dat moet gemaakt worden, want ze zijn normaal met kaas. Dus dan heb je altijd een verse quarter pounder en warme friet. Nou, daar zorgden de kinderen voor. En dan was de grote tractatie dat we teruggingen per taxi. En dat mijn dochter dan mocht zeggen, de bevelen aan de taxichauffeur mocht geven. Dat vond ze wel zo ontzettend. Ja, ze was 6 of 7, weet ik wel. En dan keken we altijd... op de televisie naar dat fantastische programma met dat rare beest. Wat een alien die door het dakje van de schuur was gevallen. Hoe heet die nou? Met die rare slurf. Ah, wat een fantastisch programma. Dat ik dat nou weer niet weet. Dat is zo stom. Het is echt een ouderdomskwaal langzaamaan. Hoe heette nou dat beest? Dat gekke beest. Het was ongelooflijk geestig. Er zijn toch dingen die de Amerikanen produceren, dat je denkt dat je toch altijd weer zacht van binnen wordt en denkt als ze dat zoiets leuks kunnen. Nou ja, je had het ook laatst met All in the Family natuurlijk, toen Norman Lear was overleden. Dat je denkt, ze maken soms toch ontzettend leuke dingen, waaruit blijkt dat ze niet zulke onbeschrijfelijke eikels zijn als ze vaak lijken te zijn.
In Nederland liep McDonald's averij op in strijd tegen de vleeseter. Aan vleeshappers heeft McDonald's zijn bestaan te danken, maar het bedrijf doet zijn best om van dat imago af te komen. Zo werd dit jaar de McCroquette, een maf plat ding op een zoetig broodje, tijdelijk alleen in de vega-variant verstrekt. En dat leidde tot woede, schreef het Algemeen Dagblad. Scheldende, met dienbladen smijdende klanten schreeuwde, die teringzooi willen we niet eten.
Ja, ik ben al in tijden niet in McDonald's geweest. Dus ik weet het niet. Ik weet niet. Wat we ook nog wel een tijdje hebben gedaan. Ja, het is allemaal moderne opvoeding, maar niet heus. Want altijd als ik zei tegen mijn kennissen dat we 1 keer per week bij McDonald's gingen eten, nou, dan zag je zal denken, die kinderen die krijgen bochels en die worden autistisch. En ik weet allemaal niet wat die kletskoek. Ze hebben er niets van gekregen, kan ik bij deze getuigen. Ja, we gingen ook, dat is ook wel eens een drive-thru McDonald's bij op de weg naar Amersfoort. Dat deden we ook wel eens. Sterker nog, daar heb ik zelf nog wel eens een uurtje aan het loket gestaan.
En voor RTV Utrecht was dat,
ja,
toch?
Ja, was voor RTV Utrecht.
Wat was de aanleiding daarvan? Dat je daar in die, want toen ging je meehelpen bij de mensen die door McDrive kwamen.
Ja, de hele kwestie was geloof ik dat die man die dat exploiteerde, het zijn meestal franchisehouders, als ik het goed begrepen heb. De hele ploeg die daar werkte waren Syriërs. En we hadden meerdere dingen aan die Syriërs gedaan. Hè, dus het was dat jaar dat al die Syriërs naar Nederland zijn gekomen. En daar was die man hartstikke tevreden over. Hij werkte als tijger, zal ik maar zeggen. Als bewijs voor het feit dat je mensen gewoon meteen aan de slag moet laten. En dat er in Nederland banen genoeg. Hè? Nu, ik top nu al over de vraag wie mijn invalide wagentje gaat duwen. Hè?
En hoe vond je dat om dat daar te doen bij McDonald's?
Nou, vonden we geestig. Maar ik denk al wel, denk je na 20 minuten van ik heb het wel gezien zo'n beetje. Ik ga ook wel eens iets verkeerds doen en zo. Ik had wel zo'n petje op, dat wel.
En je ging ook een praatje maken toch met
ja,
de mensen?
Die... Ja, dat moet je niet doen.
Waarom niet?
Ja, dat het dan niet opschiet. Dan krijg je een hele file achter elkaar.
Ja. En verder weg in de wereld ontplofte in het Midden-Oosten ook McDonald's een beetje nadat de Israëlische vestigingen van de keten Israëlische militairen gratis maaltijden hadden aangeboden. Trok een golf van protest door McDonald's vestigingen in de Arabische wereld.
Och jeetje, wat zijn we toch allemaal kinderachtig tegen elkaar. Het is echt ongelooflijk werkelijk. Nou ja, laat ik het eerlijk zeggen. Ik heb niks tegen McDonald's. En dat sluit natuurlijk aan op een andere thematiek. Die als je opgroeiende kinderen hebt, zeker wanneer ze nog klein zijn. Dat het verdomd lastig is om ergens buiten de deur te eten waar je andere mensen niet ergert. Ik heb toch ook wel eens verteld dat we in zo'n Duits hotel, terwijl ik eigenlijk hele redelijke kinderen heb, maar ja, ze maakten wel eens lawaai en ze stonden wel eens even op en zo. Nu zaten we in zo'n Duits hotel in Bollendorf, of all places. En ja, dat was allemaal van die Duitse echtparen die of geen kinderen hebben of ze waren zo oud dat ze al opgegroeid waren. Ik heb geen idee, dus wij waren het enige echtpaar met kinderen daar. En ja, tenslotte hadden we zoveel klachten veroorzaakt dat de staf van het hotel die heeft plaatsen ons in een aparte zaal. Een hele grote zaal. Daar zaten we en vonden het prima. We werden daar vlot bediend. We hadden een uitzonderingspositie bevochten, om het zo maar te zeggen. Maar nou ja, je weet dat je in verschillende Europese landen kinderen heel verschillend bejegend worden. Hè? Dus in Italië zijn de bambini, nou dat is geweldig, oh, wat een leuke bambini, hè, enzovoort, enzovoort. Maar in Duitsland is er altijd een beetje zuiniger, kijk eens, een beetje zuiniger. Zeker die Nederlandse kinderen vinden ze lawaaiig en onopgevoed vanuit het idem dito in Frankrijk. Maar je kunt in een dure tent met kinderen niet gaan eten. Ja, het is heel treurig, maar zo is het.
Verder op de lijst met zondebokken, de rivierkreeft.
Ach, de rivierkreeft. Volgens mij worden ze ook al op vrij grote schaal gevangen en gegeten. Ze schijnen best lekker te zijn.
Ja, ze zitten vooral in de hoek waar de klappen vallen, omdat veel andere wezens de rivierkreeft graag oppeuzelen. Dat begint al in zijn prille jeugd, de waterkever. En eindigt in zijn volwassenheid als een felbegeerd eetlustobject.
Maar zijn dit die kreeftjes die uit Amerika geïmporteerd zijn? Of is ja. zijn dit onze eigen rivierkreeften?
Nee, die uit Amerika ook inderdaad komen. Ja. De Amerikaanse exoot.
Ja, dan valt het wel mee, denk ik, met die watertoren. Want die beesten die zijn enorm explosief in aantal toegenomen.
Ja.
Want ze kunnen van alles. Hè. Ze kunnen uit de sloot kruipen en dan de straat oversteken en in een andere sloot gaan zitten.
Ja. De vraag is ook of we inderdaad met de bezwaren die we hebben voor de rivierkreeft, of we dan wel bij de rivierkreeft zelf moeten zijn. Er is een expert, Bram Kroeze.
Altijd een expert.
die zegt, het is de mens die de waterkwaliteit van sloten verpest door ze bijvoorbeeld aan gort te baggeren en te maaien. En daar heeft die rivierkreeft, dat zijn dan de varianten die wel hier in Europa en Nederland zitten, wel last van.
Oh. Dus, ik ben altijd, ja, dat is natuurlijk ook... Ik hoor dat niet te denken, maar ik ben altijd enorm geamuseerd door die exoten. Door die dieren die zich dan ergens vestigen waar ze totaal niet horen en ook oorspronkelijk niet vandaan komen. En natuurlijk vaak aanvankelijk enorm succesvol zijn tot er weer een nieuw evenwicht ontstaat. Of dat nou die halsbandparkieten zijn. De wolf, daar heb ik, moet ik je zeggen, ik weet niet hoeveel wolven er nu in Nederland waren, maar...
Die stond vorig jaar op 1 in dit zondeboklijstje.
Oh, de wolf.
Ja.
Ja, of Nederland nou een land is waar je inderdaad moet sturen op een forse wolvenpopulatie, dat geloof ik eerlijk gezegd niet.
Dan zie ik hier nog...
Maar ja, het is moeilijk, als je ze niet dood gaat schieten, is het moeilijk te voorkomen natuurlijk, want ze wandelen gewoon over de Duitse grens naar ons toe. Het schijnt zelfs uit je hebt andere wolvenpopulaties in Europa, die met name bijvoorbeeld helemaal in het oosten van Frankrijk, de Vogezen en zo, heb je ook wolvenpopulaties. En dat ze dan migreren ze naar noord, in noordelijke richting. Waarschijnlijk ook via België, natuurlijk die Ardennen lijkt me ook ideaal wolventerrein. En dan komen ze tenslotte toch in Nederland terecht. Dus het zal lastig zijn.
We hebben ook de drag queens op het lijstje staan trouwens.
De drag queens, ja. Ik ben nog eens gevraagd voor een programma waar je moest opgemaakt worden als drag queen.
Is dat het programma van Carlo Boshart?
Oh.
Make Up Your Mind heet dat.
Ben je verbaasd dat ik gezegd heb dat ik er weinig voor voelde?
Nou ja, Jan Slachter heeft ook meegedaan, dus in dat geval.
Ik weet niet of dat per se een goed signaal is natuurlijk, maar ik had er echt helemaal, ik zag er helemaal niets in. Nul.
Hebben ze ook uitgelegd wat er dan allemaal moest gebeuren?
Ja, zeker hebben ze dat. Die hebben een plaatje meegestuurd of ze doen dan, als ze je graag willen werven voor zo'n programma, sturen ze 2 van die programma's op in de mail.
Het was per mail. Het is niet dat ze even gebeld hebben van hey, meneer Van Rossum, we hebben nu zoiets leuks.
Nee, volgens mij was het in de mail. Ik leek ze een ideale kandidaat om dat te doen. Maar mijzelf leek me helemaal geen ideale kandidaat.
Maar dan moet je er goed dansen en zingen en dat soort dingen.
Ja, wat is er nou leuker dan volgens hem dansend en zingend op de televisie te zien terwijl hij verkleed is als vrouw. He? Mensen vallen van de bank af aan het lachen. Ik zag er niks. Maar ja, ik hou helemaal niet van verkleedpartijtjes. Niet simpele verkleedpartijtjes en ook niet ingewikkelde verkleedpartijtjes. Ik vind sowieso de visagie al een probleem. Ik heb het liefst een beetje lichte visagie. Dat ik ook in de slimste mens, dat er staan bakken van licht op je. Dus als je niks doet, dan zie je eruit als een TBC-leier.
Wat zeiden die mensen van dat programma toen je zei van, nou, ik doe dat niet aan mee?
Oh, ze zijn nooit lullig. Ze hadden van, jammer. Zou het graag hebben gezien, maar we begrijpen u overwegen. Nou ja, kortom.
Ja, ja.
Okay. Het is niet zo dat je uitgescholden wordt.
Dragqueens en een mikpunt van radicaal rechts staat hier. Terugkerend verschijnsel, ophef over dragqueens. Mannen die zich als glamourvrouwen presenteren. Vooral als de dragqueen voorleest aan kinderen op school of in de bieb. Een verschijnsel dat dit jaar tot bloei lijkt te zijn gekomen. Maar met een heftigheid die doet denken aan de pedoprotesten van weleer trokken deze voorleessessies dit jaar het vuur van radicaal rechts dat zich naar eigen zeggen verzet tegen de seksuele indoctrinatie van kinderen. Er waren demonstraties en ook telefonische bedreigingen. In Leiden moest de burgemeester in september een noodverordening afkondigen rond een bibliotheek in het centrum uit ernstige vrees voor een ernstige verstoring van de openbare orde.
Jongen, 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 much ado about nothing. Wat een flauwekul allemaal. Van mij mag het. Ik zit er totaal niet mee. Zolang ik het zelf niet hoef te doen, vind ik het prima. Al die opwinding, dat is allemaal de cultuuroorlog. Je moet je verhouden van de cultuuroorlog. Dat leidt tot niets, tot ellende, tot eindeloze polarisatie. Niet waar, tenslotte heb je dus een hele dierentuin vol met drag queens, zwarte pieten, weet ik veel wat we allemaal niet gehad hebben in de afgelopen jaren. Mag ik het nog zeggen, ik ga altijd naar de dames-wc.
Wat zwarte piet is voor radicaal links, is de drag queen voor radicaal rechts. Zoveel is wel duidelijk. Arme kinderen, schrijven ze erbij.
Ja, wat ik kan zijn, much ado about nothing.
Ja.
Als we ons maar op kunnen winden. Ja. Zou zeggen, leven en laten leven.
Ja.
Die kindertjes zitten er volgens mij totaal niet mee.
Oké, doorpraten over deze podcast kan in de WhatsApp-groep met andere luisteraars. Het linkje naar die groep staat in de beschrijving bij deze podcast.
Jongen, 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 much ado about nothing. Wat een flauwekul allemaal.
Ga lekker naar huis koken, veel beter.
2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden.
Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum.
En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen.
Download het luisterboek via de link in de beschrijving. ESG is op dit moment een hot topic, misschien ook wel bij het bedrijf waar jij voor werkt. Want bedrijven moeten binnenkort aan allerlei strenge klimaateisen voldoen. Dat is iets wat Brussel heeft bedacht, maar waar heel veel bedrijven 1 geen zin in hebben en 2 ook lang nog niet klaar voor zijn. Stephanie Hottehuis van KPMG weet er alles van en vertelt erover in de podcast Sea Level. Die luister je nu via de link in de show notes.